Welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien hoe een gebroken hart je leven kan overnemen. Je energie, je zelfvertrouwen, zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mijn e-book aan via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. Hey, welkom weer bij mijn Liefdesverdriet podcast, de Liefdesverdriet Psycholoog. In deze podcast heb ik een heel interessant gesprek met mijn fijne collega gezondheidszorgpsycholoog Marion Buurman. Ook zij heeft een eigen praktijk. En in deze aflevering hebben we het onder andere over hoe je uit het slachtofferschap moet zien te blijven op het moment dat je verlaten bent. Vervolgens hebben we het over ook hoe wij als collega's met elkaar samenwerken in intervisie, hè, waar we ingewikkelde casuïstiek kunnen bespreken. En praten we over dat het belangrijk is bij de verwerking van een relatiebreuk over jouw stuk en jouw aandeel in de relatie. Want ook jij, net als je ex, hebben aandeel gehad minstens 50% in dat het over is tussen jullie. Marion kan heel goed uitleggen ook hoe zij werkt met systeemopstellingen. Hè? Dus hoe ze met Playmobil poppetjes met cliënten samen uitzoekt wat de invloed is van de familie van herkomst vanuit je verleden. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Vergeet je niet om op mijn podcast te abonneren. En hierbij het leuke gesprek wat ik met Marion heb gehad.
Liefdesverdriet en de wetenschap.
Ja, hallo luisteraars. Vandaag heb ik een heel leuk gesprek met mijn hele fijne collega Marion Buurmans. En Marion en ik die kennen elkaar een tijdje. Hè? Marion, we kennen elkaar volgens mij al jaren. Allebei psycholoog. En weet je, het is misschien eigenlijk wel leuk dat jij jezelf voorstelt.
Oké. Okay. Nou, ik ben al sinds 88 psycholoog. Ik ben nog geen 100, al zou je dat denken. Ik word 60, vind ik nog ook best een ding. En wij kennen elkaar uit de intervisiegroep, maar wij kennen elkaar ook omdat we wel een gedeelde fascinatie en misschien ook wel geschiedenis hebben over hoe ga je nou toch om met grote liefdesbreuken in je leven. Ja. Dus ik heb jou daarin ook met veel belangstelling gevolgd en gezien wat je daarin ontwikkeld hebt.
Zo
kennen wij elkaar.
Ja, ze hebben we elkaar. En het is altijd als wij bij intervisie zitten, hè, Marion, dan binnen no time zitten we te kletsen over wat cliënten is overkomen als het gaat over relatiebreuken. Tot en met interessante methodieken die we weer kunnen leren. Ik ken jou als iemand die altijd ongelooflijk veel know-how heeft op allerlei methodieken waar ik echt nog nooit sowieso van had gehoord. Dus dat is heel inspirerend. En we hadden het net in de voorbereiding ook over dat het misschien best eens aardig is voor de luisteraar ook om te snappen hoe intervisie gaat met psychologen. Hè? Want wij zitten in ons eentje toch in die vrij gevestigde praktijk vaak heel hard te werken om al onze cliënten zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Maar goed, het wil niet zeggen dat we zelf ook wel eens wat ruggespraak nodig hebben. Dat is ook eigenlijk hoe wij altijd met elkaar zitten. Hè? Met ook andere collega's erbij hier in Den Haag. Eén keer in een paar weken. En dan komt er een goede kop koffie en thee op tafel met altijd wat lekkers. En dan hebben we het over casuïstiek ook. Waar we zelf in ons eentje niet zo goed uitkomen.
Ja, zeker. Zeker. En daarin is het ook wel leuk om te beseffen dat ieder ook zijn eigen casuïstiek aantrekt.
Ja, dat je het zelfs aantrekt. Oh, vertel eens.
Nou, dat is misschien wel heel wild gedacht, maar Nou ja, dat ik bepaalde type mensen aantrek en jij weer hele andere. En dat die denken, hoe is het toch bijzonder dat zo zich uitkristalliseert, zeg maar.
Ja, ja. Ja, ook, ik snap dat je het zegt. Dus dat er op de een manier een soort van rare, laten we zeggen, bijna toevalligheid tevoorschijn komt. Dat sommige cliënten, weet je wel, in mijn praktijk komen. En die doen ook iets met mij. Ik bedoel, ik ben ook maar een mens. Ja, ja. En datzelfde gebeurt met jou. Ja. En dat hetgeen wat er met mij gebeurt, ja, dat is natuurlijk weer heel anders bij jou of bij een collega. Want die heeft een andere software. Dus. Nou ja, eigenlijk het is eigenlijk wel interessant. Misschien moeten we het daar eens in een ander gesprek over hebben. En jij niet. In een andere podcast. Over, ja, dan hebben we het echt over tegenoverdracht, overdracht. En dat soort fenomenen, eigenlijk.
Ja.
Superleuk. Maar goed, we hadden bedacht om dat in deze podcast even anders te doen. Ja. In deze podcast gaan we het natuurlijk hebben over het overwinnen van liefdesverdriet. En hoe jij daar als psycholoog naar kijkt. En we hadden het in de voorbereiding ook over het fenomeen dubbele rouw. Wat overigens ook in aflevering 3 al een keertje eerder is besproken. Ja. Dat even terzijde. Ja. Vertel jij eens jouw visie over het belang van hoe je een relatiebreuk op een goede manier verwerkt. En waarom dat zo belangrijk is. En hoe jij dat vooral doet in jouw praktijk.
Ja, nou ja. Even aanhakend op aflevering 3, zeg maar, of sowieso, en daar heb ik het ook wel eens vaker over gehad, is het verbreken van een langdurige relatie geeft een enorm rouwproces waar niet een ritueel voor is. Dus als er iemand doodgaat, is er een begrafenis. Als er iemand ziek wordt, dan zijn er bloemen en kaartjes. Maar zo'n scheiding, ja, zeker terwijl dat een enorme impact heeft op het leven van mensen.
Ja.
Wordt onderschat en wordt ook een beetje weggemoffeld. En zeker zeggen mensen, nou, maar je hebt toch nu een huis en je hebt die kinderen toch.
Ja.
Daar hangt er steeds verdriet over, zoiets.
Ja.
Dus dat, ik vind altijd belangrijk bij elke cliënt als die het heeft over een scheiding of een liefdesbreuk, om echt stil te staan van, maar ben je aan de afronding echt toegekomen en heb je echt dat plek gegeven in je leven?
Ja.
En heel vaak zijn mensen bitter of boos of nog aan het worstelen met hoe geef je de ex nou een plek? Zeker als de ex en jij samen ook kinderen hebben.
Ja.
Dus dat en ja, die worsteling, want hoe doe je dat nou? Dat kom ik vaak tegen. En heel vaak, en dat overkwam jou en mijzelf overigens ook. Dan ga je eerst, is er een scheiding. En daarna overlijding van je ouders.
Ja.
En dan ga je een nieuwe relatie aan. En die gaat ook weer mis.
Ja.
Dat je dan, en nou ja, ook hè, wanneer ben je er weer aan toe om iets nieuws aan te gaan.
Ja.
Ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht, ik ga pas weer iets nieuws aan als ik de breuk aan kan. Dus als ik zeker weet dat ik niet in een slechte relatie blijf hangen.
Ja.
Omdat de pijn van een eventuele nieuwe breuk, dat ik daar nog te bang voor ben.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. En je zegt dus ook heel erg, want dat zeg ik eigenlijk ook wel, dat je, als je een cliënt hebt die zo'n scheiding door heeft gemaakt, of het nou een kortdurende relatie was, of een langdurig verhaal. Ja, dat je als therapeut gewoon ongelooflijk veel ruimte neemt om daar heel veel erkenning op te geven. Misschien is de hele buitenwereld al lang blij dat je weer een leuk nieuw huis hebt. En je bent weer ingericht en je hebt weer dingen op orde. Maar dat het natuurlijk van binnen totaal anders voelt. En vaak is het daar redelijk door elkaar. Al die emoties. Die gaan als een gek door elkaar. En dat wij eigenlijk als therapeut heel erg gaan stilstaan bij, joh, vertel, wat ongelooflijk rot voor je dat dit jou is gebeurd. He, dus die erkenning, ik hoor jou daar ook heel erg de nadruk op leggen.
Ja, nou, dat is belangrijk. Maar met het risico dat soms mensen ook wel, om het bot te zeggen, in het slachtofferschap gaan blijven hangen.
Ja.
Dat is het risico van te veel erkenning, zeg maar.
Ja,
maar vooral, het is ook een rouwproces. En ik herinner me iemand die was helemaal knalverliefd op een nieuwe partner, nam het vliegtuig naar Malaga en kreeg in dat vliegtuig een enorme helbui. Want ja. Ik besefte ineens, ja, maar eigenlijk had ik hier met mijn ex willen zitten.
Oh ja, ja.
En ik vond het niet zo raar op basis van haar verhaal, maar zij was daar diep ontdaan over en dacht van ja, er is iets echt heel erg mis met mij.
Ja.
En ja, zo herinner ik me een andere cliënt die zei, ja, ik ben naar de huisarts geweest en ik heb een antidepressiva gevraagd. Want ik heb gewoon een angststoornis. Ik ben de hele tijd maar bang dat hij nu echt weg zou gaan.
Ja.
Maar later bleek dat die meneer al aan het weggaan was eigenlijk. Dus
ja.
Ze had gewoon aangevoeld, er is niets aan de hand. Maar ja. Zoveel naar verschijnselen gehad, dacht nou,
ja.
Voldoen aan de DSM-5, dat moet aan mij gemedicaliseerd worden, zeg maar.
Hij moet pillen hebben, want dan gaat het
ja.
over.
Ja.
En jij van ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dit is gewoon een verwerking van een verlies. Dus ja. Rouwverwerking.
Ja. 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 En dus onderschat in de met z'n allen, maar ook, ja, we houden allemaal niet van pijn. Dus
ja.
Mensen om je heen willen liever ook dat het weer goed met je gaat. En je wil zelf ook dat het goed met je gaat. Dus cliënten zeggen dan ja. Maar ja, dan zit ik op mijn verjaardag. En dan ja. ga ik niet zeggen, nou, ik hel me nachtenlang in slaap en ik zie het leven eigenlijk niet zo zitten. Zo. Ja, ja. Dat ga je niet zeggen. Maar,
nee.
Ja. Ja. Zeker die vrouw die na een lange tijd scheiden. Ja. Oh, ja. De kinderen waren uit huis en mijn huur was voorbij.
Ja.
Ik had eigenlijk nooit alleen gewoond. Ja, die kon ik echt van A af beginnen, zeg maar. En hoe doe je dat dan?
Ja. Ja, en hoe doe je dat dan? Je zei net iets interessants, want je zei van ja, wij moeten als therapeuten ook weer niet te veel die erkenning geven, want dan voordat je het weet, zou er wel eens iets van slachtofferschap tevoorschijn kunnen komen, weet je wel. Als dat een cliënt die gescheiden is, denkt, ja, het ligt allemaal aan de ander en ik ben nu één slachtoffer enzovoort enzovoort. Wat zie jij daarin? Hoe duiken mensen dan... want ik heb er zelf ook wel ideeën over. Maar hoe duiken mensen dan in dat slachtofferschap? Hoe zie jij dat?
Ja, als het te moeilijk is om mijn ogen te zien dat er langlopende problemen waren in de relatie. Of dat het te moeilijk is om te denken van... ja, weet je, de ander heeft ook autonomie en kan op een gegeven moment besluiten dat de relatie voorbij is. En dat betekent helemaal niet dat het per se een slecht mens is. Mm-hmm. Als dat allemaal te moeilijk is, dan gaan mensen dus niet naar zichzelf kijken. En denken dan, nou, ik moet gewoon een betere man vinden of betere vrouw. En dan overkomt mij dat niet meer.
Ja.
Maar dan stopt eigenlijk de ontwikkeling. En dan...
Ja.
Ja, dan is het defensiever en nog meer gefloten naar binnen.
Ja, ja.
En dat is lastig.
Ja, dus mensen moeten eigenlijk, ja, ondanks de grote pijn, want ik bedoel, dat hele leven geeft een draai en je bent alleen en eenzaam en je moet het allemaal, weet je, allemaal die nare pijnlijke gevoelens, ja, zul je toch daar onderuit, hoor ik jou zeggen, moeten zoeken van ja, maar wacht eens even, wat is mijn aandeel geweest in waarom deze relatie niet goed ging?
Ja.
En ja, dat is natuurlijk ook wat ik heel erg probeer en misschien niet in het eerste gesprek, weet je wel. Uiteindelijk denk ik dat wij op de buitenkant denken, nou, eerst moet de cliënt zich veilig voelen, die moet zich gehoord voelen, er moet een beetje rust komen. En nou, weet je wel, ik denk jij ook, maar steek daar altijd heel veel tijd in, want het is super spannend voor een iemand om naar een therapeut te stappen, sowieso. Maar ja, dat we het op een gegeven moment natuurlijk wel hebben in dit gesprek, van joh, maar vertel eens, wat gebeurde er nou in die relatie en wat was mogelijk jouw stuk daarin? En als mensen daar naartoe willen en bereid zijn om die openheid te geven, ja, dan beginnen ze te snappen wat er in de relatie ook misging. En ja, op het moment dat je dat snapt, weet je wel, dat is volgens mij altijd het eerste stap. En ja, de enorme stap van heling, namelijk. Oh, maar wacht eens even, als ik dit verkeerd heb, of ja, niet handig heb aangepakt, of verkeerd, of nou ja, het zijn grote termen, maar ja, dan weet je dat je dat in het vervolg anders moet doen. En dat je, ja, uiteindelijk zit ik natuurlijk altijd een beetje te zoeken, dat doe jij waarschijnlijk ook, naar, ja, maar wat maakt nou dat je dat zo bent gaan doen? Hè? Wat maakt nou dat jij je ging... in een relatie? Of wat maakt nou dat je altijd je gedroeg als een boos kind naar je toenmalige partner? Wat zit daar nou in? Ja,
Nee. Ik zie vaak twee kanten. Hè. Ofwel mensen zijn te veel in de fusie gegaan, dus hebben zich te veel gericht op de ander. Of mensen zijn te veel op zichzelf gericht gebleven en hebben een soort emotionele distantie gehandhaafd.
Ja.
En dus open en eerlijk elkaar ontmoeten in het midden,
ja,
is ook super lastig.
Ja.
En,
ja.
En nog even omdat slachtofferschap. Sommige vrouwen of mannen zijn natuurlijk slachtoffer. Zijn ja. vreselijk bedrogen. En ja. wij hebben daar eerst zeker erkenning voor nodig. En soms kom ik ook wel mensen tegen die niet kunnen, die dat slachtofferschap niet nemen. Ja, dan kom je ook niet verder.
Dan kom je ook niet verder. Dus dat gaat mee kanten op. Stel dat iemand inderdaad een trauma heeft opgelopen, omdat diegene na jaren achterkwam dat ja. bijvoorbeeld een vrouw al jaren in een relatie zat waarbij die man al jaren een minnares ernaast had. Ja. ja. Weet je wel, dan moeten wij als therapeut niet te snel gaan naar de fase van ja, maar wat heeft dit met jou te maken? Nee, we gaan het eerst hebben over, joh, wat is het pijnlijk voor je? En,
ja.
Ja. Maar ook, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ja, ook als mensen gewoon heel erg in een soort, ja, wijze van spreken, ontkenning schieten van nou, zo erg was dat allemaal niet.
Precies.
Ja. Ja, dan zullen wij toch ook moeten kijken van, joh, wat maakt dat je niet ontvankelijk voor bent? Want dit is gewoon niet oké wat hier is gebeurd, weet je wel. Je mag best kennen dat het voor jou heel pijnlijk is geweest.
Ja.
Ja. ja.
En dus hè, in wat kan je nou fout doen en wat kan je nou goed doen in het verwerken van een grote breuk in je leven?
Ja.
Dus het kan zijn dat je niet wil voelen en ontzettend... Nou ja, gewoon gaat regelen, een nieuw huis, een nieuw leven, nieuwe actie. En dat je het voelen overslaat.
Ja.
En dan ook veel te snel in een nieuwe relatie stapt. En dan in zo'n helpbaar in zo'n vliegtuig terecht komt bijvoorbeeld.
Ja.
Terwijl hè, ongeveer de huwelijksreis en alles ideaal. En dan, oh ja, wacht even, vergeten te voelen. Tegelijkertijd is het ook wel heel goed als dus dat horen van het meer, dat heb ik ook zelf wel ervaren. Om echt wel te gaan denken, goh, welke dingen passen nu echt bij mij? Wie ben ik eigenlijk?
Ja.
Om daarin jezelf verder te gaan ontwikkelen.
Exact.
En,
ja. Ja.
en wat ik wel vaak merk, is dat personen, mannen, vrouwen, dan zeggen, ja, maar zelf ontwikkelen, ik wil dat niet alleen doen, daar heb ik een ander voor nodig.
Exact. Ja.
En zolang die acceptatie er niet is, hè, dat jezelf ontwikkelen niet afhangt van de aanwezigheid van een ander,
mm-hmm.
ja, blijft het ook moeizaam. Dus dat accepteren van, oké, dit ben ik alleen in mijn leven. En ik ga die dingen doen waar ik blij van word.
Ja.
Dat brengt de belangrijkste stap. Zo van, dan ga ik nu, ik ging naar Nepal. Dat vond ik echt fantastisch.
Ja,
weet je?
Ja.
Wensen te gaan vervullen die je had en nooit gedaan. Ook bijvoorbeeld omdat die ander dat niet zo leuk vond.
Exact, exact. Dat is ook altijd wat ik adviseer. We gaan dan dingen doen in die fase. Dat is natuurlijk hartstikke eng en spannend. Maar gaan dan dingen die je met name in de relatie bent kwijtgeraakt. Of helemaal niet kon doen. Ja. En die je altijd eigenlijk heel graag had willen doen. Weet je wel? En dat is bijna een soort van, ja, ik zeg wel eens, dat is een gekke manier van bijna wraak nemen. Ik bedoel, die ander hoeft dat helemaal niet te weten, die ex. Maar veel meer van, oké, en nou ben ik aan de beurt. Verdorie, weet je wel. En zo'n reis, zo, wat jij dan hebt gedaan, fantastisch gaaf. En, weet je, en ik ben op allerlei sporten gegaan die ik nooit voor ogen had.
Ja.
Ik heb allemaal dingen ontwikkeld. Ik heb deze vorm van praktijk ontwikkeld. Nou ja, weet je, er zijn allerlei dingen die je zo hebt te ontwikkelen. En nou ja, ik had wel laatst een man en die was in over 60 en die zei, ja, mijn Hester, ik ben al zo oud. Het valt bij mij niks meer te ontwikkelen. En ik dacht echt, nou, dan ben je van mij. En dan gaan we daar eens een goed gesprek over voeren. Van, dat is natuurlijk flauwekul. Kijk, ook als je 60 bent, maar ook 80, dan is er van alles nog uit te zoeken en te ontwikkelen. En te doen, ook alleen. Ook als je alleen bent. En dat ontwikkelt alleen maar de onafhankelijkheid van die partner. Zodat je het geluk in de volgende relatie niet helemaal hoeft te zoeken in die ander. Omdat je dan voelt, ja, dat zit ook in mij. Weet je? Ik kan ook een beetje leuke dingen doen. Ik heb het ook goed met mezelf.
Ja.
Ja.
En wat maakt nou soms zo'n breuk zo moeilijk te verwerken, is bijvoorbeeld als je in je jeugd, en dat hebben we bijna allemaal wel stukken van, maar bijvoorbeeld te maken hebt gehad met heel erg emotioneel niet beschikbare ouders. Ja. Dus dat je als kind erg alleen gevoeld hebt en een relatie, nou, dat was fijn, dan had je dat alleen zijn veel minder.
Ja.
Dus dat dan voordat iemand bereid is om dat alleen zijn in deze vorm te nemen, dat maakt dat, weet je, ja, maar die ander was zo ideaal, of het was zo fijn om getrouwd te zijn, of het was zo.
Ja.
Dus en dan dat beeld van wat verloren is gegaan, dat belemmert soms ook om echt te voelen hoe het nou echt was.
Exact. Omdat bij wijze van spreken dit kind die in jouw voorbeeld eigenlijk nooit heeft gevoeld om het alleen te doen. Hè? Je zegt dat als dat in de basis helemaal nooit ontwikkeld is, als aan die behoefte van autonomie helemaal niet voldaan is door deze ouders. Ik bedoel, geen enkele ouder is ideaal, maar sommige ouders in mijn optiek maken er een potje van, denk ik wel eens. Maar oké. Okay. Dat stuk van autonomie niet ontwikkeld is, dan kom je dat natuurlijk genadeloos tegen in een fase dat je er weer alleen voor staat na een relatiebreuk.
Precies. Dan is het extra lastig. En dat vind ik dan zo interessant van systeemopstellingen. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld kan zien dat bijvoorbeeld iemand zegt, ja, ik heb eigenlijk heel weinig binding met mijn moeder. Mm-hmm. En want haar moeder had eigenlijk weer heel weinig verbinding met haar moeder. En dat je dan in de generatie terug ziet gaan dat er zoveel verdriet was in een familiesysteem. Bijvoorbeeld omdat er jong gestorven kinderen zijn. Dat die banden tussen moeder en kind gewoon nooit sterk zijn geweest. Mm-hmm. En dat betekent dat vrouwen dan zeggen, ja, ik ben helemaal niet zo gewend aan emotionele nabijheid. Dat was nog beter wat ik had in mijn relatie. Nou, dat vond ik al fantastisch. En dat er eigenlijk veel meer mogelijk is, dat weet ik nu pas.
Ja, want dat is precies wat jij ook best heel veel doet, hè, van die systeemopstellingen. Leg eens uit aan de luisteraar, hoe gaat zoiets? Hoe werk jij dan?
Ja, nou, er zijn meerdere vormen. Je kan individueel een systeemopstelling doen. En dat werkt zeg maar gewoon met Playmobil poppetjes. Dus dan vraag ik aan een cliënt, goh, we hebben hier een tafel. En zet nou eens een poppetje neer voor hoe jouw ouders ten opzichte van elkaar staan. Hoe jij ten opzichte van hun staat. En hoe misschien hun grootouders of andere kinderen uit het gezin dan staan. En als je als cliënt dat dan doet, dan zie je bijvoorbeeld dat geen enkel poppetje dicht bij elkaar staat. Of dat een ouderpaar rug aan rug staat. Of dat de cliënt aan de rand van de tafel staat en de anderen allemaal bij elkaar.
Ja.
En dan wordt ineens visueel heel duidelijk, hey, daar is een patroon. En zeker hoor ik dan cliënt zeggen, ja, dat is eigenlijk in mijn gezin, mijn eigen gezin, nu ook zo. Ja. Dus je ziet dan ook de herhalingen van bepaalde patronen. En dat is ongelooflijk dat dingen ook ongezien doorwerken. Dus dat bijvoorbeeld, ik moet denken aan een cliënte die heel erg aan het struggelen was in een relatie. En zei, ja, ik weet niet wat het is, maar ik kan me maar niet blij voelen. Ik kan er beter mee stoppen. En toen opstelling bleek dat haar grootmoeder zwanger was geworden van een Duitse soldaat in Nederland.
Ja.
Dat het enorme schande was geweest. En dat die soldaat toen weggegaan. En de grootmoeder dacht, nou, ik kan me nooit meer overgeven aan de liefde, zeg maar. Want ik heb schuld en ik ben zondig.
Ja.
En in zo'n opstelling werd dat soort van uitgewerkt. Dus degene die grootmoeder vond daar een soort rut in. Van, weet je, maar ik was ook maar 17 en ik was gewoon verliefd. En en dan een paar maanden later zei de cliënt dan, ja, die schuld en die moeite, die heb ik eigenlijk nooit meer gevoeld zelf.
Ach, ja.
Ja, en dat is dan zo bijzonder en iets wat dan niet helemaal via de logische geest gaat, maar ik heb daar zoveel voorbeelden van gezien van die patronen die dan doorwerken en waarvan je denkt, waarom doe ik nou zo? Nou, dat of waarom waarom gedraag ik me zo in een relatie? Of waarom wil ik maar steeds zo wanhopig een relatie? En denk ik dat ik zonder relatie niet gelukkig ben?
En eigenlijk gewoon door gewoon poppetjes bij jou op de tafel te zetten. Een poppetje voor zichzelf te kiezen, maar ook een poppetje voor de vader en voor de moeder. En ja, ik heb het ook wel eens gedaan om die methodiek te leren. En ja, dan moet je hetzelfde ook doen gaan. En ja. Dat is het leuke van ons vak natuurlijk. Want allemaal mogen we allemaal zo. Ja, niet altijd leuk, maar ook zo pijnlijk. Maar goed, dat is hij. Ja. Maar dat je dan voelt van jeetje, ik, er gebeurt iets in mij. Voel ik een bepaalde sensatie of verdriet of boosheid als ik die poppetjes voor me zie staan. Ja. Waar je dan bijvoorbeeld de vader met de rug naar de moeder staat. Weet je, dan gebeurt er al iets. Ja, dat is ook helemaal niet in taal uit te leggen. Ja. Dus jij doet dat dan in poppetjes met Playmobil, maar jij doet het volgens mij ook gewoon dat mensen bepaalde posities innemen in jouw praktijkruimte. Zo'n opstelling. Hoe zou ik het zeggen? Hoe gaat dat dan?
Ja, nou dat is dan meer, dan ben je met een groep mensen en dan kies je als cliënt, kies je bijvoorbeeld iemand uit voor je moeder en iemand uit voor je vader. Of waar wat het thema ook is, hè? Iemand van een broer die jong is verongelukt of iemand voor. En dan is het fascinerend om te zien, dan zegt bijvoorbeeld degene die staat als moeder, oh ik krijg ineens zo'n last van mijn linkerbeen. Oh ja, zegt de cliënt, dat was ik vergeten, ze had een mank linkerbeen.
Ja.
Dus de gebrekens in de energie, waardoor de kennis binnenkomt die niet bewust beschikbaar was. En dat is fascinerend, lijkt dat. Ik vind zowel die vorm, zeg maar, met poppetjes, maar met een groep mensen is het nog rijker, omdat er dan meer informatie komt.
Ja,
maar
ja.
En dat is ook wel een vorm van opstelling die ik een paar keer heb gedaan. Die heeft Jan-Jacob Tam ontwikkeld. En dat heet de boedelopstelling.
Ja.
En die stel je eigenlijk op. Hè, ik heb een relatie verlaten of ik heb een relatie verloren. En ik voel dat er nog iets op me af is.
Ja.
En dan ga je kijken, wat moet er nog gebeuren? Wat moet er nog ontrafeld worden om daar echt vrede mee te hebben?
Ja.
Om met respect te zijn, om los te zijn van elkaar.
Ja.
Je stelt dan iemand op voor jezelf en je stelt dan iemand op voor de ander. Maar dat kan gelijk wel heel spannend zijn. Hè? Hoe is het om die ander waar je zoveel mee in je hoofd mee bezig bent of waar je zoveel verdriet van hebt om die tegenover je op te stellen? En dan, als ik als opsteller neem dan de plek in van de ander en dan voel je bijvoorbeeld, oh, ik krijg een hele. Ik ga mijn hoofd een beetje buigen, want ik schaam me nog.
Ja.
Je hebt me veel te dichtbij opgesteld. Ik wil achteruit. Nou, en dan is een volgende stap dat je iets neerlegt voor de cliënt zeg maar heeft gegeven.
Mm-hmm.
En hoe groot is dat dan? En hoeveel is dat dan? En de volgende stap is, wat heeft de cliënt genomen?
Uh-huh.
En bij die stappen gaat het erom, kan datgene wat je hebt gegeven, kan je dat echt geven, zeg maar. Dit is alles wat ik bijgedragen heb en het mag bij jou blijven. Jij mag het hebben.
Oh ja,
en dan voel je soms dat daar ook nog iets zit, waardoor dat tijd nodig heeft.
Ja.
En andersom, die zie ik ook vaak bij vrouwen heel moeilijk zijn, van en dit is wat ik heb genomen. En dit hè, en ik accepteer het in dankbaarheid. En dan zeggen, er komt vaak een soort opluchting van, oh ja, maar in de relatie heb ik me heel erg kunnen ontwikkelen. Of ik, dankzij hem of haar, heb ik meer zelfvertrouwen ontwikkeld. Of,
ja.
Dat geeft ook een soort besef. Nou, en daarna komt een lastige, dan leg je neer de balans. Hoe was de balans tussen geven en nemen? Nou, die is in geen enkele relatie precies. Dus die is altijd meer naar de een of meer naar de ander.
Ja, ja.
En dat is soms ook heel pijnlijk om naar te kijken.
Ja.
En dan de laatste is nog, van wat is nou wat jij hebt gegeven, wat eigenlijk een deel van jou is? Je hart, je liefde, je bron. En in de opstelling is het dan zo, dat de cliënte gaat dat stuk wat ze eigenlijk gegeven heeft, wat nog van haar is. Die gaat dat bij de ander ophalen. Dus symbolisch haal je dat op van de grond en je terug. Nou, dat is vaak ook een intense ervaring. Omdat het zo waar is. Hè? Van, en dan ook het besef, oh ja, ik heb je al mijn liefde gegeven. Maar mijn liefde is mijn liefde. En die is ook gewoon nog steeds voor mij.
Ja, ja.
En dat zijn vaak stappen die helpen om, nou ja, ook energetisch uit je verschrikkingen te komen.
Wat mooi.
En dat, nou ja, ik heb het toen een aantal keer gedaan. En heel vaak zei ik, ja, die ene keer met die opstelling. Dat heeft zoveel voor me betekend.
Mooi zeg, mooi. Dus je noemt het een boedelscheidingsopstelling.
Boedelscheiding heet die. Boedelscheiding van Jan Jacobsdam. Dat is een bekende opsteller in Nederland.
Oh ja, oké. Wat interessant, wat super interessant. Ik vind het mooi om te horen dat jij toch ook een andere methodieken in huis had dan dat ik ze gebruik. Dus ik heb veel van leren, dankjewel daarvoor. Ik wil dit ook leren. Hoor ik meteen. Ik moet dat even zeggen.
Ja, 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 ja.
Ja, je zegt eigenlijk dat door zo'n therapeutische opstelling in jouw praktijk, dat je die mensen door die stappen loodst en dat je dan heel erg de ervaring laat voelen bij je cliënt van, nou, wat heb ik gegeven, wat heb ik weer terug te krijgen, hoe krijg ik daar weer balans in, wat is nog steeds bij mij, weet je wel. Ik zeg ook vaak, ik heb in deze podcast een soort van quote, en dat haakt er mooi op aan, liefde zit in je. Dat je heel erg dat de liefde van je is afgepakt. En je zegt, nee, de liefde zit altijd in je, weet je. We pakken ons van je af.
Precies.
Ja. Dat haakt mooi aan op wat jij nu zegt. Omdat dat gewoon altijd alleen mag blijven. En dat je in die therapie dat heel erg ook weer voelbaar meegeeft aan je cliënt.
Ja, en symbolisch werken is daarin belangrijk. Maar ook, en ik hoor je zeggen, zodat mensen daar weer de balans in krijgen. Nou, vaak is het onder ogen zien dat die balans er nooit is geweest.
Ah ja, zo, ja.
En dat al die energie die je gegeven hebt en erin gestopt, gewoon nooit meer terugkomt.
Ah ja.
Dus het accepteren van de ongelijkheid. Maar dat het echt jammer is om daar nog een paar jaar bij stil te blijven staan.
Ja, ja. Dat is een mooie notie van ja, weet je wel, dat is ook, ja, daar kun je, ik bedoel, daar heb je leringen uit te trekken, maar het is wel belangrijk dat je dat op een gegeven moment ook weer loslaat en in de volgende relatie anders gaat doen. En dat je misschien wel ook daar een andere partner voor weer kiest. Dat is ook wel vaak wat ik zie, van ja, volgens mij, als je door die rouw heen bent geploegd, dan zeg ik vaak bij die mannelijke cliënten, ik heb toch het idee dat je toch wat anders moet gaan selecteren. Misschien moet je eens kijken naar een ander soort vrouw, waarvan je in eerste instantie dacht, saai, niks aan, niet leuk, niet aantrekkelijk. Maar neem eens even de tijd. Ga eens kijken wat het wel met je kan brengen.
Ja. En ook als je vanuit kindpijn misschien steeds voor emotioneel onbeschikbare partners hebt gekozen.
Ja.
En je zelf leert om er meer te zijn. Dan kan je vanuit die heelheid ook hielere partners aantrekken.
Exact, exact, exact. Ja.
En dat blijkt natuurlijk ook soms. Dan zou je denken, nou, ik ben gewoon heel end met mezelf. Wat doe ik nou nog weer met deze persoon, hoor ik mijn cliënt al zeggen. En dan kan je denken, nou, misschien heb jij toevallig iets te leren hierin nog. Of
ja,
heb je zoveel liefde te geven dat je samen een helingsreis aan kan. Maar dat, ik geloof echt dat naarmate mensen het zelf ontwikkelen en zo'n breuk echt verwerken, dat ze ook betere keuzes kunnen maken voor zichzelf en ook in hun relatie.
Ja, ja. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zie dat ook heel erg. Dat uiteindelijk die hele fase van het doorploegen en dat klunen van dat liefdesverdriet en het gebroken hart, dat het uiteindelijk voor ongelooflijke wijsheid zorgt. En mensen die geloven dat niet, want die denken, ja joh, ik lig in de prak, help mij, nou mogelijk. Ja. Maar dat het, ja, dat is toch wel ook wel wat wij mee kunnen geven. Hè? Dus dat er uiteindelijk altijd weer een verandering teweeg wordt gebracht doordat je bereid bent om naar jezelf te kijken.
Ja.
Ja.
En als je er middenin zit, denk je alleen maar, wat nou? Blijf bij de pijn, accepteer dat je alleen bent. Ik herinner me dat ik ook wel eens iemand wilde aanvliegen die dat dan weer zei. Maar uiteindelijk is het allemaal waar. Dat
ja.
Het daarover gaat. Dat je kan zijn met wat er is. En dat je
ja.
Daar je eigen benen vindt, zeg maar.
Precies. Precies.
Ja.
Precies. Ja. Nou, wat een mooie inzichten, Marion. Dank je wel daarvoor. Ja, hartstikke goed gesprek. We gaan naar een afronding. Misschien even fijn voor als mensen zeggen, nou, bij die Marion, daar wil ik eens even aankloppen. Eens kijken wat zij voor mij kan betekenen. Hoe kunnen mensen jou vinden?
Oh, via mijn website, Psychologie Pijnakker. En ik reageer het snelst op mailtjes. Ik reageer minder goed op TikTok.
Ja, helemaal goed. Nou, dat geldt voor mij ook. We hebben een mailbox en dan kunnen we ook dat goed gestroomlijnd houden in de administratie. Nee, ik wil je hartelijk bedanken, Marion. En laten we kijken of we nog eens met elkaar kunnen gaan zitten over allerlei andere interessante psychologen.
En misschien nog één. Ik heb de meeste ruimte voor systeemopstellingen. Dus één keer in de maand ga ik zo'n. En dan relatie- en liefdesopstellingen, zal ik maar zeggen. Dus daar kunnen mensen mij voor vinden.
Super.
Praktijk kan natuurlijk ook, maar dan heb ik gewoon wachttijd. Gewoon een half jaar. Dus dat schiet minder hard op. Ja.
Dus als mensen echt vragen hebben over. De pijn heeft toch ook waarschijnlijk iets te maken met waar ik vandaan kom. Mijn gezin. Of misschien wel een generatie verder. Ik wil dat uitzoeken, dan zijn ze absoluut bij jou op het goede adres.
Ja.
Ja. Oké. Hey, dankjewel, Marion.
Oké. Nou, fijn om even te praten, Esther.
Ja.
Oké. Hoi.
Ja, dit was hem weer voor deze podcast. Ik wil je alvast even laten weten dat de volgende podcast echt geluisterd moet worden door met name mannen. Als je als man een relatiebreuk hebt meegemaakt en je bent verlaten door je partner en je hebt er nu nog heel veel last van, dan nodig ik je van harte uit om de podcast te luisteren die over 2 weken online staat. Want dat is het gesprek wat ik heb gevoerd met een van mijn ex-cliënten, Roy. Hij is dus man en hij is verlaten, heeft een hele pijnlijke relatiebreuk meegemaakt en hij kan heel open vertellen over wat zijn reis is geweest in de verwerking van dit stuk en wat we samen hebben gedaan in zijn behandeltraject en wat hem daarin heeft geholpen. Ik ben ongelooflijk trots op Roy, dat snappen jullie wel. Dus ik nodig je van harte uit om natuurlijk te abonneren op mijn podcast, zodat je in ieder geval de volgende ook in je lijstje krijgt. Hey, graag tot de volgende keer, hè. Dag!
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!